Sven, wie gaan we vandaag spreken?
Nou, Marijn, vandaag hebben we Dirk-Jan van den Broek aan tafel.
Wie is dat?
Nou, Dirk-Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur, in het financieel recht en de massaclaims. En heeft uiteindelijk zijn toga aan de wilgen gehangen om een eigen bedrijf te starten, Your Pension.
En daarna staat hij nog twee bedrijven.
Ja, klopt. Daarna is hij het bedrijf Claimshare gestart. Bedrijf wat massaprocedures begeleidt. En vervolgens is hij met Deloitte in zee gegaan om Moonlit AI het leven in te roepen.
Ah, een serial entrepreneur.
Dat is het idee.
Nou, ik ben benieuwd.
Ik ook. We gaan hem interviewen. Dirk-Jan, fantastisch dat je bij ons wil aansluiten vandaag. Dankjewel. Je hebt een loopbaan in de advocatuur en bouwde in 15 jaar ervaring in financieel recht en collectieve zaken je reputatie op. Maar toen ben je begonnen met je ondernemersreis. En daarom zitten we hier vandaag. Wij willen heel graag horen hoe jij die reis bent gestart en waar je tegenaan gelopen bent. Wil je ons dus meenemen naar het moment dat jij bedacht, ik ga voor mezelf beginnen?
Ja, hoe doe jij het?
Oeh, ja, dat is daar heb ik wel een lange aanloop voor nodig. Ik ben begonnen in de advocatuur.
Ja.
En ik heb eerst nog wat M&A dingen gedaan. Maar toen kwam ik in een procespraktijk. En daar had ik te maken met woekerpolissen. Mm-hmm. Dus dat was de financieel recht kant. En toen had ik best wel een aantal van dat soort dossiers. Ja, toen dacht ik eigenlijk, ik kan nu twee dingen doen. Of ik ga iedere keer dezelfde zaken weer opnieuw starten. Of ja, of is er ook een andere mogelijkheid? Ik weet ook niet meer precies hoe dat exact ging. Maar ik had ook een oplossing bedacht. Die woekerpolissen die gingen over dat er veel te duur werd belegd. Dus je had veel te veel kosten in een spaarpolis voor je pensioen.
Ja, die tussenpersonen werden daar dik van.
Ja. En de banken, de verzekeringsmaatschappijen, ja. Iedereen verdiende eigenlijk te veel geld aan. Ja. En ik had een wetsvoorstel gezien. Nou ja, en dus ik heb een product bedacht dat eigenlijk veel efficiënter was dan het product wat er op dat moment was. Was ook een nieuwe wet. Dus ja, dat wist ik. En op een gegeven moment, toen zei iemand, waarom begin je niet de Dirkbank, noemde hij dat dan voor de grap. En ja. Ja, toen dacht ik van ja, ik weet eigenlijk wel, eigenlijk alles wat ik moet doen, dat weet ik eigenlijk wel. Heel veel mensen hechten aan een soort van zekerheid die eigenlijk geen zekerheid is. Ik bedoel, je kan altijd ontslagen worden, maar je kan ook ziek worden. En je kan, weet je, het leven is ook niet helemaal eeuwigdurend. Ik ben op mijn 20ste, heb ik een keer een ongeval gehad. Heb ik in het ziekenhuis gelegen en... toen heb ik heel even, zeg maar, het randje kunnen zien.
Door de tunnel van licht en zo? Of?
Nou, bijna. Nou, ja? Ik heb toen, ik denk 7 dagen, ik heb heel lang niet kunnen eten. Dat was eigenlijk, zeg maar, het probleem. Mm-hmm. Dus ik werd steeds zwakker. En ze wisten niet waar het aan lag. En op een gegeven moment wist ik niet meer of ik er nou uit zou lopen uit het ziekenhuis of niet. En die gedachte, die bracht in mijn hoofd echt een soort shift teweeg. Waardoor ik wist van, nou ja, weet je, het kan ook zomaar voorbij zijn. En dat weten we eigenlijk allemaal. Maar er echt een keer mee geconfronteerd worden is toch weer heel anders dan je kan bedenken hoe dat is.
Speelt dat dan ook een rol in de keuzes die jij toen maakte als beginnende ondernemer? Dat je dacht, oh fuck it, maakt niet uit.
Nou, het speelde misschien wel een rol in het gemak waarmee ik die overstap heb gemaakt. He, dus een beetje waar jij naar vroeg, van goh, hè, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe maak je dan die keuze? Ik denk dat ik minder hecht aan zekerheden, hè, aan een soort van schijnzekerheden. Omdat ik ook heel even aan de lijve heb ondervonden dat die er gewoon niet zijn. De grootste les was eigenlijk dat je niet zomaar moet opgeven. En dat je moet doorzetten.
Je moet de pijn doorstaan.
Ja. Je moet de pijn doorstaan en het gaat gewoon niet zo snel. Weet je, je hebt tijd nodig ook, je moet ook andere mensen de tijd geven om jou te leren kennen als ondernemer. Ook al ben je al, hè, misschien al iets gevestigd als advocaat of als jurist. Mensen moeten jou leren kennen als ondernemer. En dat gaat meer tijd kosten dan je denkt.
En hoe heb je dat gedaan dan? Hoe hebben mensen jou leren kennen als ondernemer?
Nou ja, door te blijven doorgaan en... Nu is dit, ik zei net al een beetje dat Your Pension verhaal is eigenlijk, hè, is eigenlijk dat moet je niet groter maken dan het is. En ik ben toen gaan interimmen. Er is overigens wel zo'n soort Your Pension gekomen. Dat heet Brand New Day, dat bestaat nog steeds. En, maar ik heb dat toen laten gaan en ik ben helemaal in dat interim vak gedoken. Wel met in het achterhoofd, ik ga nog een keer echt ondernemen. Want interim is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook ondernemen.
Ja, vind je?
Maar zonder, met wat minder risico.
Ja.
Nee, ja, ik vond het eigenlijk helemaal, ja, ik vond het wel misschien wel ondernemen, maar ik vond het niet echt een risico, want ik verdiende meer dan ik ooit bij elkaar had gezien. Dus als interim jurist in ieder geval.
Deed je het wel goed?
Ja, dat weet ik niet. Ja, je kreeg een uurtarief omdat je bepaalde kennis hebt en ja, en dat is dan een soort van marktconform.
Waarom? Maar ja, dat is eigenlijk heel cushy job. Prima inkomen, interim ging lekker. Waarom dan toch weer een nieuwe venture?
Ja, ik geloof, want dit is denk ik ook alweer een jaar, bijna 10 jaar geleden. Ik geloof dat interimmen is heel leuk, want je trekt de deur achter je dicht en je hebt geen enkele zorgen en je hebt toch genoeg geld.
Ja, what's not to like?
Dus what's not to like? Ik denk het feit dat als je je deur dicht trekt, dat het dan ook ophoudt. En dat je dus, ik had voor mijn gevoel, was ik niet aan het bouwen aan iets wat blijvend was. Ik was op dat moment een bedrijf aan het helpen door een bepaalde fase heen. En daarna gaan ze zonder jou weer verder.
Ja.
En eigenlijk, ja, op een bepaalde manier kan dat ook voldoende zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk andere belangstellingen. Ik ben, toen ik net begon als procesadvocaat, heb ik een collectieve claim gedaan. Dus een rechtszaak waarbij meer mensen betrokken zijn met hetzelfde probleem. En daardoor wist ik hoe je dat soort zaken moest behandelen. En ik had daar gewoon een heel leuk idee voor. En dat was om een platform te starten om mensen te helpen om samen een rechtszaak te starten in plaats van dat iedereen individueel met hetzelfde probleem blijft zitten.
En daar ben je toen vol voor gegaan?
En daar ben ik toen vol voor gegaan, ja.
En hoe werkt het dan? Je hebt een idee.
Ja.
En dan, maar dan moet er van het idee moet dat naar executie komen.
Ja, dus daar heb je, ik had wel wat geld gespaard, dus dat helpt. Dus ik heb een soort consultant ingehuurd bij het bouwen van het concept.
Technisch en, consultant dan? Of?
Ja, dus er moest wat techniek, technologie worden gebouwd. Het was een platform waarop je dan kon aanmelden als je gedupeerd was in een bepaalde zaak. En wat ik ook kon bedienen als jurist, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dat was niet mijn achtergrond. Ik ben in gesprek gekomen met iemand die dat kon. Op een gegeven moment dan vormen die bouwstukken, die komen wel op je pad. En dan hoef je ze alleen maar op elkaar te leggen.
Dus je hebt het eigenlijk gebootstrapped. Je bent samen met iemand gaan zeggen, joh, we gaan een platform bouwen.
De eerste zaak die ik probeerde te doen was, ging over erfpacht in Amsterdam. Ik dacht, nou ja, dan hou ik het een beetje dicht bij huis.
Ja,
en,
ja.
Dus toen ben ik naar de advocaat gegaan die daar een aantal zaken deed en die daar ook wel bekend in was. En toen heb ik gezegd van, joh, ik heb een platform en we kunnen al die mensen kunnen zich aanmelden en dan...
Ja, kunnen we iedereen helpen.
Kun je echt, ja, het is,
cool
toch,
is dat?
Is toch geweldig. En, ja. En toen zei hij van, nou ja, ik weet niet, ik heb 300, zeg maar, gedupeerden, benadeelden. En ik, daarvan is 2/3 verzekerd bij rechtsbijstandsverzekeraar. Dus, en die anderen die betalen gewoon. Dus ik heb daar eigenlijk een prima, prima business.
Ik heb geen
en
pijn.
Als ik met jou in zee ga, dan heb ik nog één opdrachtgever. En
zat er dan een upside aan voor die advocaat? Kon hij er...
Ja, uiteindelijk wel, maar dat vergt er toch wel wat investeren, ook van zijn kant. Dus het idee was dat je gezamenlijk zo'n zaak dan opzet en
ja.
Dat je allebei investeert. En als jij een goedlopende praktijk hebt en dan, hij zat daar gewoon niet op te wachten.
Nee, hij kon gewoon, het liep gewoon, kwam gewoon geld binnen. Hij had de noodzaak om een risico te nemen,
ja.
Was er eigenlijk niet.
Nee, precies dat. En toen dacht ik van, nou ja, oké, er is blijkbaar een rechtsbijstandsverzekeraar die hem de hele tijd betaalt. Als ondernemer, ja, weet je, heb je ook gewoon een mening, terwijl die misschien niet helemaal gefundeerd is. Maar ik dacht op dat moment dat kortzichtig was van die advocaat.
Ja.
Dus toen dacht ik van, nou ja, maar we kunnen toch veel meer mensen aanhaken. En dan is het toch, dan kunnen we het wel leuk maken voor iedereen. Dus toen heb ik contact gezocht met die rechtsbijstandverzekeraar. En die zei, we kennen die zaak wel. En nou ja, en dan en toen begonnen wat omtrekkende bewegingen. En toen was het uiteindelijk voor hen, zeiden ze, ja, even tussen de regels door, laten we het probleem niet groter maken dan het is. En dus zolang het, heel kort gezegd, bij hen niet meer geld kostte dan als het met mij zouden doen, wilden ze niet met mij in zee. En ze zeiden, ja, maar we vinden het heel goed wat je doet. En we zitten ook wel eens te wachten op dingen, maar...
Wat een goed idee, Dirk-Jan.
In dit geval, nee, maar we moeten contact houden en we gaan... Zo gaan die dingen. En dan moet je ook wel een beetje op bedacht zijn. Ik ging daar heel positief opgewekt, ging ik daar weg. Maar ik heb verder eigenlijk niet echt zaken met rechtsbijstandsverzekeraars kunnen doen. En dat hoort er ook bij.
Ja, maar zo loopt dat ook soms.
Nee, ja, en dat is ook, dat is ook misschien weer aan mij te wijten, hè, als ondernemer. Ik bedoel, dat is gewoon, je bent niet overal goed in.
Natuurlijk, uiteindelijk ligt het altijd aan de ondernemer, maar het is nooit alleen de ondernemer. En mijn ervaring is ook dat dingen niet logisch werken. Hè, wat jij als logische oplossing ziet.
Ja.
Ja, er zijn allerlei belangen die je helemaal niet in beeld hebt, die voor mensen persoonlijk veel zwaarder wegen dan jouw logische oplossing. Dus.
Nou, dat is heel waar wat je zegt. Want als ondernemer ben je soms geneigd om te denken dat als dingen logisch zijn, ze ook wel zullen gebeuren. En dat is niet helemaal waar. Er zijn altijd wel belangen in het spel en waardoor dingen toch anders lopen.
Ja, en die zijn vaak heel legitiem.
Ja.
Maar ja, en ook al doen ze niet af aan de logica van jouw oplossing, kunnen ze wel zwaarder wegen. Dat kan frustrerend zijn. Hoe is het dan als je, hoe is het om iets te starten wat dan toch niet lukt? Wat doet dat met je?
Nou ja, kijk, ik heb met ClaimShare heb ik gewoon eigenlijk ieder jaar gekeken, kom ik vooruit of ga ik achteruit? En ik dacht steeds, zolang ik vooruit kom, blijf ik doorgaan. Want ik het geloof in mijn model, of hetgene wat ik had opgezet, dat bleef gewoon aanwezig. En er waren ook wel meerdere manieren om toch dat aan de gang te krijgen. En ik had er plezier in. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Dus ik dacht, zolang die energie bij mij aanwezig blijft, blijf ik dit doen. En anders dan zie ik wel weer verder.
Ja.
En dus ik, nee, ik heb dat plezier, ben ik niet verloren. En uiteindelijk heb ik zelf wat zaken opgezet. Ja, dat uiteindelijk kan je op allerlei manieren als ondernemer jezelf in het spel mengen. En zo is het bij mij ook gegaan. Het is voor advocaten al heel lastig überhaupt om rechtszaken te vinden in de rest van Europa. En dus wij zijn terug om de tafel gaan zitten en we hebben gekeken van, joh, is het niet mogelijk om gewoon een hele intelligente zoekmachine te maken? Om gewoon die hele Europese jurisprudenties bij elkaar te leggen en te kijken wat daar overeenkomsten zijn voor iedereen, voor wat voor zaak dan ook. Is het heel nuttig om een zaak te kunnen vinden die in een ander land al is opgelost en waar jouw cliënt mee zit. En dus toen zijn we Moonlit gestart. In eerste instantie binnen Deloitte. En omdat het anders, als je klant wil worden van Deloitte, dan moet je door een heel systeem heen. Mm-hmm. Dus toen hebben we gezegd van, nou, dat doen we dan buiten Deloitte. Dus toen hebben we met een investeerder dat apart gezet. En nu is Moonlit sinds een jaar zelfstandig. Dus ja, de samenloop van omstandigheden.
En welke lessen uit jouw eerdere ondernemersreis kon je toepassen in dit traject?
Ja, nou ja, dat begon eigenlijk met, denk ik, gesprekken met investeerders. die we hebben gevoerd. Ik heb in mijn claimshare reis heb ik voor claimshare zelf in eerste instantie met investeerders gesproken, maar daarna ook voor rechtszaken die we litigation die we hadden ontwikkeld. En dat gaat om substantiële financieringen en die dynamiek rondom het gesprek met investeerders en dingen. Daar had ik wel ervaring mee inmiddels. En ook het heel praktisch denken, denk ik. En altijd het heel zichtbaar maken van de oplossing die je aanbiedt. Want uiteindelijk, hè, in het ondernemerschap gaat om iets oplossen. En dat is uiteindelijk, denk ik, de kern. Hè? Dat is misschien ook wel de belangrijkste tip, hè, die ik dan heb voor iedereen die zelf wil ondernemen. Is kijk gewoon wat je wil oplossen. Wat is er al? Wat kun je eventueel toevoegen? En hoe ga je dat? Hoe goed kun je dat duidelijk maken? En creëren van toegevoegde waarde is eigenlijk de essentie van het ondernemerschap en om een bedrijf te starten.
Dus echt het identificeren van een probleem en daar een oplossing aan te passen.
Ja, ja, en te laten zien dat jij iets toevoegt aan wat er al is. Of in ieder geval een deel van het probleem helpt oplossen.
Als we het hebben over ondernemerschap. Want je bent dan 3 bedrijven gestart. Wat voor misvattingen kom jij nou tegen over het zijn van ondernemer, over het ondernemen, die niet waar zijn? Hè? Misvattingen over het beroep.
Ja, ik denk de grootste misvatting is denk ik dat je zoveel zekerheid hebt als je niet onderneemt.
Oké. Okay.
En het vergt wel een beetje creativiteit soms, maar die creativiteit die ontstaat wel op het moment dat je voor een probleem wordt gesteld. Kijk, wat ik zelf heel leuk vond aan het ondernemen is dat je krijgt ook les eigenlijk van iedereen om je heen. Of je krijgt feedback. Okay. Waar je vervolgens over na kunt denken. Dan denken we, ja, weet je, dat is ook eigenlijk zo. Dat doe ik nog niet goed. Dat snap ik nog niet. En ik ga eens kijken of ik dat ook kan. Of ik dat beter kan. En wat dat betreft vond ik die, wat een beetje zo'n woord is. Maar die reizen van het ondernemen ook een deel van de... Ja, van het leuke van het ondernemen.
Ik wil het in het kader even hebben over samenwerken.
Ja.
Was je ook begonnen als jij... Want je had in jouw eerste venture had je wel iemand waarmee je het samen deed.
Ja.
Was je ook begonnen als je dat niet had gehad? Was je in je eentje gestart?
Nou, toen ik met Your Pension bezig was, toen had ik... dat had ik niet, denk ik, gedaan in mijn eentje. Omdat dat zoveel kennis vergde.
Okay, dus je had iemand nodig om die kennis toe te voegen. Maar stel je nou eens voor dat niet nodig was geweest. En want ik spreek veel mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk... Ik heb al ideeën, ik heb plannen, maar ik moet een goede co-founder hebben. En als ik die niet heb, dan kan ik niet verder.
Er zijn allerlei zou ik zeggen, wetenswaardigheden of wetmatigheden over. De ene zegt, ja, if you want to go fast, you go alone. If you want to go long, you go together. Of dat soort dingen.
Mm-hmm. Yeah.
Al die ondernemers, one-liners, die daarvan is ook het tegenovergestelde waar vaak. En Het is helemaal afhankelijk van de situatie. Wat ik wel zeker weet, is dat het wel veel leuker is om met een compagnon te ondernemen. Ja. Dus echt in je eentje ondernemen is wel pittig. Omdat alle grote beslissingen die je moet nemen, is een gesprek wat je met jezelf hebt. En dat gesprek, dat is niet afgelopen vaak na een dag of na 2 dagen.
Nee,
en,
dat gaat maar door.
Ja, dat blijft doorgaan.
En als je met z'n tweeën bent, dan is dat, dan is dat wat makkelijker. Dan zegt ook jouw compagnon op een gegeven moment van, ja, maar weet je, dit hebben we toch al besloten. Dus,
dit gaan we doen.
Ja, dit gaan we doen. Ja. En het is leuker en het is ook denk ik iets makkelijker om het samen te doen. Maar je moet dan wel een leuke compagnon hebben.
Vond je dit een interessante aflevering? Luister en volg ons dan in je favoriete podcast app en op YouTube.